think they.
Yep.
Goedemorgen. Vandaag heb ik op mijn hart gekregen om te spreken over Lucas 15. En omwille dat we toch ook een tweeluik hebben, lees ik niet alles voor. Maar zoals goed is op de beamer, in tweevoud het eerste en het tweede gedeelte te lezen zijn. En zal ik eruit proberen te halen en te vertellen over wat dat in mijn leven betekent. Maar ook wat dat voor u kan betekenen. En ik denk dat het belangrijk is dat we weten dat we zonen zijn. En dat God ons lief heeft. En dat we weten dat Hij altijd liefde wil uitstralen. Dat is denk ik belangrijk. Ik wil een kort gebed doen. Omdat ik geloof dat de Vader mij op dit moment wil gebruiken. Om zijn stem te geven. En ik wil hem naar me uitstrekken. Heere God, onze Vader. Dankjewel dat we zo bij elkaar mogen komen als gemeente. Heer, en dat u mij geroepen heeft om uw woord te delen. Maar Heer, het is niet ik die spreek. Het is u die woorden oplegt en door me heen gaat stromen. Heer, en zo strek ik me uit dat uw woorden mogen vloeien, Heer. Maar dat ook de oren, de ogen, de harten openstaan van de mensen in de zaal. En mensen die meeluisteren op de livestream. Amen. Het gedeelte van Lucas 15, 11 tot en met 32, dat gaat over de verloren zonen. Het zijn er twee. Het zijn twee broers. En alle twee zijn ze verloren. Hoewel er vaak bij de Bijbel staat dat de jongste erop uitgaat, is de oudste ook wel degelijk verloren. Hij blijft bij de vader, maar hij voelt zich niet als een zoon. En dat kun je ook lezen in het laatste stuk. Dat op het moment dat de broer terugkomt, geheel gezond, wordt de andere broertje, of de grote broer, wordt boos. En hoe vaak hebben wij dat niet? Hoe vaak hebben wij niet dat als er wat gebeurt in de gemeente of op je werk, en jij beambieert dat, en de andere krijgt het, dat je denkt, dat had ik willen hebben. Ik ben nu kwaad. Die loopt voor mijn voeten. En ik denk op het moment dat je verbroedert en met elkaar bent, dat je de ander ook iets mag gunnen. En juist als die verloren is, juist als iemand verloren is en terugkomt bij de vader, en er staat heel duidelijk in gezondheid, en ondanks dat hij dus in zonde geleefd heeft, zelfs onder de varkens is geweest, komt hij gezond terug bij de vader. En zijn vader geeft een groot voorbeeld. Want de vader, onze vader, staat met zijn armen openwijd te wachten. En Jezus vertelt hierover, dat de vader elke keer met zijn armen openwijd op ons staat te wachten. Hij staat klaar. En hoewel Jezus de gelijkenissen vertelt, moet hij hier nog sterven en opstaan. Want dat vergeten we ook niet, dat hij is opgestaan uit de dood. En hij vertelt de gelijkenis dat elke keer de vader met de armen open staat. Elke keer weer. Vanaf het begin dat hij de aarde schiep. Toen hadden Adam en Eva het recht gekregen om over de aarde te heersen. En dat deden ze. Totdat de Satan kwam. En die misleidde ze. En daar hebben wij nu ook nog steeds mee te maken. Dat hij in je oren fluistert. En ik zie dat als een tekenfilmpje. Zo'n eentje op je schouder die rood is. En aan de andere kant zo'n eentje met een kringetje. En ze lopen alle twee in je oren te tetteren. En alle twee vertellen ze wat. En daar hebben we allemaal last van. In de gemeente, thuis, overal. En dat was eerder niet anders. Want, zoals we weten, hebben Adam en Eva een verboden vrucht gegeten. En dat was de vrucht van de boom des levens. En daardoor konden ze de waarheid zien, dat dachten ze. Sorry? Voor de kennis van goed en kwaad, sorry. Ja, dankjewel, heel scherp. En daardoor, doordat ze dat aten, hadden ze de kennis van goed en kwaad en dachten ze dat ze gingen zien. Maar juist daardoor ging de verbinding weg met de vader. En deze gelijkenis die gaat erover. Dat de vader elke keer weer uitrekt in het Oude Testament al, om terug te gaan en te zeggen, hier ben ik. Ik ben een liefdevolle God. Ik sta met mijn armen open. En elke keer zendt die profeten en mensen die naar hem toekomen, en die naar hem uitstrekken, en die mogen voor hem, namens hem spreken. Kom bij mij, de vader heeft geen toorn. De vader is liefde. Het is juist de duivel die in jouw oor aan het tetteren is. En aan het vertellen is, luister naar mij. Die trekt je naar je toe. En ik denk dat we daar tegenop mogen boksen. En dat wij mogen zeggen, stop. Ik ben een kind van de Heer. Jezus Christus is voor mij gestorven. Hij is gekocht en betaald. Hij heeft alles gedaan. Ga weg. En we hebben die autoriteit gekregen. En dat is denk ik waar we vandaag met z'n allen goed over mogen nadenken. Als je kijkt naar de verloren zoon, dan ben ik er ook één geweest. En nog, want ik gedraag me nog wel degelijk als die oudste broer. Maar dan heb ik het nu over de jongste broer. Toen ik 22 was, zat ik zwaar aan de drugs. Ik heb mijn moeder voor alle ziektes uitgemaakt die ik in mijn hart kreeg. Ik heb haar echt aan alle kanten verloochend. Ik ben uit huis gegaan, ik was niet meer handelbaar. En ik heb mijn erfenis als de jongste zoon meegenomen. En let op, de oudste kreeg ook op dat moment de erfenis. Maar de jongste, die verkwisten het. Ik heb alles opgemaakt aan drugs, geld, rock'n'roll en dingen die ik niet meer kan noemen in de kerk. En op een avond, op een nacht, kwam ik midden in de nacht bij mijn ouders aanbellen. Want ik wist, ondanks wat ik gedaan had, dat mijn vader en mijn moeder mij lief hebben. Ze houden van mij. Ze hebben dat in mijn leven gezaaid. En ik belde aan, helemaal in paniek, hart op hol. En ik wist dat ik eigenlijk naar het ziekenhuis moest. En mijn vader deed open en deed gelijk zijn armen openwijd. Of wijd open stond hij klaar. En hij belde de artsen wat we moesten doen. We hebben uren 's nachts hand in hand gelopen om het blok heen. Mijn vader naast mij. En ik deed wat mijn vader deed. En hij deed wat ik deed. En ik voelde zijn liefde en zijn kracht. En we waren aan het praten om mij tot rust te krijgen. En na een paar uur ging het nog niet helemaal goed. Hebben we weer gebeld met de arts, mijn ouders. Midden in de nacht. En toen moesten we trap lopen. En wie liep er voor me uit? Mijn vader. Die liep voor me uit. Hij deed voor wat ik moest doen. Hij gaf de tempo aan. En zo werd mijn hartslag naar beneden. En zo kwam ik tot rust. En toen ik tot rust was gekomen, ergens in de ochtend, plofte ik neer op het logeerbed. En mijn oudste broer, die was niet boos. Die was niet hatend. Die zei niet van, joh vader, hij is weg geweest. En ik ben boos dat je hem terugneemt. En dat je een feestje viert, dat hij bij je onder je vleugels komt. Mijn broer ging naast mij op bed liggen. Wij waren broers. En daar wil ik jullie ook op aanspreken, als broers en zussen in de kerk. Wees er voor elkaar. Als wij iets hebben, dan mag je opstaan. Want de Heer, die houdt voor jou en dat mag je doorstromen naar de ander. En zo vroeg ik aan mijn broer, wil jij je hand op mijn hart leggen? En hij legde de hand op mijn hart en zo kon ik in slaap vallen. En dat was ook het laatste keer dat ik zulke zware drugs gebruikt heb. Daarna heb ik het ook nog een paar keer gehad, omdat je toch de verleiding hebt, maar dan mag je tegen opboksen. Het is niet altijd in één keer klaar. Nog steeds zit dat rode stemmetje in je oor. Maar elke keer als jij dan zegt, Heer, ik ga me niet naar jou uitstrekken, maar juist loop je van de Heer af, dan heeft de Satan gewonnen. Maar op het moment dat je elke keer bekeert en elke keer opnieuw zegt, Heer, potjandori, ik heb dit gedaan, maar ik strek me uit naar u, ik wil u. Dan op een gegeven moment geef je net zoals een zebra tegen die leeuw een klauw naar achter en dan schudt de Satan. En die denkt, ik heb hier geen winst meer te behalen. En die gaat het heus wel weer proberen op een andere manier. Maar zo word je steeds sterker. Als je in de zonde valt, ook als wedergeboren christen, elke keer zeg, hier ben ik, Heer. Hier ben ik, Heer. Sorry, Heer. Het spijt me, Heer. Kom in mij, ik wil u loven en eren. En zo, heel langzaam, ben ik in mijn leven de Heer gaan dienen. En heeft hij zich steeds meer aan me geopenbaard. En ik denk dat we er allemaal een kleine les aan kunnen geven. Of uit kunnen trekken. En zo is het ook dat ik weet dat een vaderbeeld niet voor iedereen altijd een goede vader is. De aardse vader kan je een stuk gemaakt hebben. De toren, wat op zijn leven heeft gezeten, kan jou beschadigd hebben. Maar God is de grote God met de G. Hij is de vader die je mag volgen. En hij heeft liefde. Dus trek naar hem uit. Laat niet de tussenaardse vader komen. Bid voor hem, zegen hem. Maar de Vader in de hemel staat de hele tijd met zijn armen openwijd. En hij zegt, kom bij mij. Kom bij mij. Dat is een stukje wat hierbij komt. Maar Jezus in dit gedeelte moet nog naar het kruis. Want elke keer ging het door profeten heen en was het mensenwerken. Maar we zijn gekocht en betaald, had ik het net over. We zijn gekocht en betaald door Jezus. En Jezus is voor ons gestorven. Hij is aan het kruis gegaan en heeft daar gehangen, heeft daar geleden. Hij is daar kapot geslagen geweest voordat hij aan het kruis ging. En hij is gestorven. Hij is in het graf gegaan. Maar het allerbelangrijkste wat ons onderscheidt van een Jehovah, van een islam, van Jodendom is, hij is opgestaan. Johannes 3, vers 16. Ik ben voor jou aan het kruis gegaan en ik ben opgestaan. En het allerbelangrijkste is weten, als je dat pakt in je hart, niet met je verstand, maar in je hart. Jezus is voor mij gestorven. Alles is gedaan. Alles in genade. Niet door eigen werken. Goed werk is goed. Goede dingen doen is goed. Koffie schenken, handjes geven is goed. Maar als je weet dat er genade is, dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden, dat die voor ons geleden heeft, gestorven is en opgestaan is voor ons, zodat wij rechtstreeks de Vader kunnen aanbidden. Ik denk dat je daar ongelooflijk veel uit kan halen uit die informatie. En zo wil ik heel kort eventjes weer teruggaan naar het stukje van de schepping. Wij hebben de heerschappij gekregen door Adam en Eva. En op het moment dat de Satan de verleiding deed, hebben we die kwijtgeraakt. En zaten we onder het juk van Satan. Maar God had een plan. En die profeteerde in Genesis 3. Uit het zaad van een vrouw zal komen wat jouw kop gaat vermorselen. Je zult hem in de hiel bijten, maar meer dan dat krijg je niet. En zo was Satan in de wetenschap, wat God zeide tegen hem, dat er in de toekomst iets zou gebeuren waardoor hij zijn macht kwijt zou raken. En in Genesis 6 heb je de godenvermenging. Wat is dat? Dat is dat de engelen die onder Satan vielen, seks hadden met mensen. En zo probeerde de Satan de mens te beïnvloeden. Verkeerd zat erin. Want hij wist dat er uit een mens, een goed mens, iets zou komen. En God die zei, ik laat de aarde onderlopen. En daar werden die engelen die hadden gemengd, werden opgesloten. En op dat moment werd Noach aangesproken. En in de boot bleef Noach met 8 mensen in totaal over. Waarom? Omdat Noach in zijn hart bij God zat. Niet door zijn goede werken. Hij zat met zijn hart bij God. Hij wist wie zijn vader was. En later met Abraham hetzelfde. Er was iemand die ook Gods liefde had. Was op zoek. Constant naar de Vader. En er was veel onrein. Er was veel onder de mensen. Haat. Mekaar niet verbinden. Niet zoeken. Andere goden. En Abraham kreeg ook een verbond met de Heer. En later met Mozes. Toen Mozes geboren werd, was een voorteken. Net zoals bij Jezus dat hij geboren was, werden alle kinderen vermoord. Maar hij overleefde dat. En later zag je een geestelijke strijd komen in Genesis. Want de duivel had ook macht. Maar de staf van Mozes was sterker. En ondanks dat de tovenarij ook slangen kon maken, was de geestelijke strijd juist dat de slang van de staf van Mozes de andere slangen opat. Constant in het oude gedeelte lees je al over de geestelijke strijd. En wij zijn blind in deze tijd. Wij zijn blind. We bidden. Maar we mogen uitstrekken naar dat er in ons zit een heilige geest. En dat daarboven echt wel strijd is, ook in deze tijd. En in onze cultuur zijn we dat niet gewend om erover te hebben. Maar ik mag straks naar Sudan. Daar staan letterlijk voedelpoppetjes met spelden erin. Die staan er niet voor niks. De macht die daarachter zit, zie je dus onder het stukje van Mozes. En om even een sprong te maken naar Jezus toe. Toen Jezus geboren werd, werd Herodes er ook toe bewogen. En die deed alle kinderen onder de 2 of tot de 2 vermoorden. Maar je ziet daarin dat de Satan constant niet alwetend is. Want Jezus overleefde het ook. En de eerste 30 jaar leefde hij rein en puur. Smetteloos. Omdat hij de Zoon van God is. Maar na 30 jaar kwam de Heilige Geest op hem. Johannes de Doper, zijn neef, die doopte hem in het water. En die zei, ik wil je niet dopen. Maar Jezus zei, ik behoor gedoopt te worden. En toen kwam er een stem uit de hemel en viel de Heilige Geest op Jezus. De kracht van de Heer, dezelfde Heilige Geest die in ons woont, ging door hem heen. En dan pas ging hij zijn bediening in. En dan pas kwamen de wonderen en tekenen. En toen werd hij naar de woestijn begeleid. En kreeg hij dezelfde verleidingen als Adam en Eva. Maar hij wist zijn identiteit. Hij wist, ik ben de Zoon van God. Waar Lucas 15 het over heeft. Hij wist, als ik mijn vader vertrouw, ga ik hier van overwinnen. En hij wekte alles wat de Satan gaf. Die bood hem de hele wereld. Die ging naar punten toe. Hij had overal zicht op. Wende die van zich af. En het mooie is dat Jezus wonderen ging doen. En daarin zette hij de aarde, maar ook de duivel, in een spagaat. Want er gebeurden wonderen en teken. Zijn koninkrijk werd aangevallen. Mensen gingen genezen. Demonen werden uitgedreven. Die Satan die werd helemaal van, oh, wat gebeurt er? En vervolgens, doordat Jezus onderdrukt werd, ging hij ook nog 12 discipelen eruit sturen. En er waren nog meer wonderen en tekenen. Dus de Satan zat in die spagaat en die dacht, ik ga ertoe bewegen dat Jezus vermoord wordt. Hij kon niet anders, want er was hemel op aarde. En zo heeft Satan ertoe gezet dat Jezus gestorven is. En zette God hem schaakmat. Schaakmat. Want Jezus was smetteloos. Zijn bloed was puur. Zijn bloed was rein. En het eerste wat Jezus deed toen hij gestorven is, is dat hij naar het altaar in de hemel is gegaan. Zijn pure, reine bloed heeft hij erop gesmeerd. Als offer. En hij proclameerde, toen het doek scheurde, zowel in de hemel als op de aarde, ik ben nu de heerser. Ik zit aan de rechterhand van God. Alles op de aarde en in de hemel is onder mij. En dat is het. Dat is het. De Heer, die heeft overwonnen op Satan. En eerder was hij zelf een groot wonder, maar hij discipelde ook. Discipelen zijn mensen die Jezus nadoen. Die doen wat hij doet. En christenen zijn mensen die op Jezus lijken. Christenen lijken op Jezus. Dus je noemt jezelf een christen als jij op Jezus lijkt. Je bent niet zomaar een christen. Je bent een christen als je wederom geboren bent. De zegel uit Lucas 15. De zegel, de zegelring. De verloren zoon kwam terug en zijn vader stond met wagenwijde armen open op hem te wachten. Het eerste wat hij zei, voordat de zoon kon zeggen, ik heb gezondigd tegen hemel en aarde, zei zijn vader, trek hem zijn mantel aan. Doe hem zijn sandalen aan en zijn zegelring om. Ik heb hem net van mijn vader gekregen. Ik ben er trots op. Halleluja. De zegelring is in onze cultuur helemaal niet zo heel veel waard. Behalve dat hij van generatie op generatie gaat. Maar in andere culturen in deze tijd, maar ook in de tijd van Jezus en in de tijd van Lucas, waar die geschreven is, was de zegelring dat je onder je vader was. En je was dan geen slaaf, maar een zoon. En met die zegelring kon je op dat moment alles kopen wat de vader had. En ondanks dat de jongste zoon alles verkwanst had, had de vader nog veel meer. Dus als jij tegen je vader zegt, kom hier, tegen God de Vader, geef mij mijn spullen maar, ik ga er vandoor. Dan is er nog veel meer. Er is eindeloos meer. Hij heeft zoveel zegen. En het is aan ons om te ontdekken wat die zegen allemaal is. Er is zoveel meer. Als je denkt, ik bid voor iemand en die wordt vrolijk. Je kunt ook voor iemand bidden die geneest. Er is zoveel meer te pakken. Heb honger. Zoek ernaar. Pak de Bijbel. Het woord. Dit is de medicijn. Ik weet nog dat ik met mijn vader vroeg aan het klussen was. En dan hadden we een stukje van André Verduin op staan. En die maakte een grapje. Hij zegt, ik ben bij de arts geweest, want ik was ziek. En ik kreeg een potje mee. En ik kwam terug en hij zegt, ik ben helemaal niet beter geworden. En toen zei die arts, wat heb je gedaan? Ja, precies wat op het potje stond. Goed gesloten houden. Dus je kunt die Bijbel wel thuis hebben. Maar daar heb je niks aan als je hem niet open doet. En erin gaat lezen. En ik wil je bemoedigen. Ik ben dyslectisch. Hier, op dit moment. De jeugd heeft al wat dingetjes kunnen zien. Maar de Heer beweegt mij om te schrijven. Boven natuurlijk. Dat is voor sommigen soms dat ze denken van hoe kan dat? Maar hij zegent mij met schrijven. Iemand die dyslectisch is. Bijna analfabetisch. Ik lees niet voor, want ik ben bang dat het misgaat. Maar ik schrijf wel dingen. De Heer, als hij je aanroept, gaat je zegenen. Als jij hem aanroept, roept hij jou aan. En dat is wat ik, hè, voor mensen die mij nog niet kennen. Ik heb in een rolstoel gezeten, net zoals de dame daar. Zij met haar ding, ik met mijn ding. Maar de Heer heeft me daar aangeraakt. Ik kreeg een stem van God die zei, sta op en wandel. En de eerste keer verstond ik hem niet goed. Toen zei ik, Heer, wat zegt u? Want ik voelde wel dat het de Heer was. En nog harder, sta op en wandel, zei hij. Toen ben ik opgestaan in geloof. En vanaf daaruit ben ik de afgelopen 10 maanden, minimaal 3-4 uur per dag, in de Bijbel gaan lezen, aanbidden, aanbidden, bidden, Bijbel lezen, aanbidden, aanbidden, bidden, Bijbel lezen, aanbidden, aanbidden. Tot aan nu toe. Elke dag weer. En ik wil je zeggen, de hemel gaat dan voor je openstaan. Je krijgt openbaringen. En ik zat in de rolstoel, maar vandaag sta ik hier het evangelie te vertellen. En ik voel het door me heen stromen. Ik ben hier niet aan het praten. Dit is de Heilige Geest in mij. Omdat ik me openstel als een ader. Ik verbind me aan de Heer. En ik wil u daarmee zegenen. Zoek hem. Zie je niet wat er gebeurt op de aarde? Voel je niet dat het misgaat? Aardbevingen. Bij de Grammy Awards. Madonna met een zweepje. Laten we hem aanbidden. Er staat iemand, en ik ga niks zeggen over transgender, maar die is transgender. En die wordt daar aanbeden. En een dag later een aardbeving. Ik heb geen complottheorieën. Maar een dag later een aardbeving. En laten we juichen dat er nu 10 dagen in Amerika aanbeden wordt. De Heer, zonder een naam eraan vast te zetten. Er is niet Vicky, er is geen Paulus, er is niet een of andere bekende spreker. Het is spontaan in de jeugd die honger heeft, is het spontaan ontstaan. En ik denk dat we daarna mogen uitstrekken, mensen. Jezus Christus is voor jou gestorven. De zegel is hier te halen. Hier, op deze plek. En wat we hebben gezien. Het mag in een badkuip. Het mag in een container. Het mag in een grote ketel meer. Als jij de geest in je hebt om je te laten dopen, hoef je niet een maand te wachten. En hij is getoetst, hoor, door meerdere mensen. Zou je niet even wachten? Maar de geest bewoog hem naar het meer. En ik denk dat dat zo belangrijk is. Laat je niet dopen omdat je vader of moeder het zegt. Maar laat je dopen omdat je dit woord of andere woorden je bewegen. En ik wil je aanroepen. De zegel van Lucas 15 is de zegel van de doop in Christus. Je gaat onder. Dan sterf je. Dan sta je op in Christus. En alle zonde is afgewassen. Je bent smetteloos. Je bent een kind van God. En dan wordt er voor je gebeden, zoals in het filmpje. Om de Heilige Geest in je aan te wakkeren. Om het vuur te krijgen. Om wonderen en tekenen te mogen doen. Doe je dat dan gelijk? Sommigen wel. Anderen zijn 10 jaar bezig. En het is ook niet erg als je het niet doet. Het is helemaal niet erg. Maar Jezus zegt, ga erop uit. Want de truc en de clue die zit in zijn sterven is dat hij eerder met 12 discipelen alles zelf deed. En als we dan teruggrijpen naar Mozes, toen hij kwam met het verbond van de berg van Sinai, had hij 2 stenen bij zich. En 3000 mensen stierven, omdat zij als Sodom en Gomorra aan het feesten waren. Net zoals die zoon, die jongste zoon. Maar op Pinksterdag kwam de Heilige Geest. En Petrus, die Jezus verloochend had, die hem zelfs vervloekt heeft, en in Johannes staat dat Jezus het kon zien, die was net zo verloren als Judas. Maar Jezus kwam bij Petrus en gaf hem vergeving. En diezelfde Petrus, die stond vol vuur. En die zei, ze zijn hier achter me niet dronken, want het is nog niet eens het 3e uur van mijn dag. Maar het is de Heilige Geest die op ons gekomen is. En op die dag, 3000 mensen kwamen bij de gemeente. En niet omdat ze zeiden, ik geloof in Jezus, maar omdat ze wederom geboren werden. Ze werden gedoopt om hun zonde af te leggen en te sterven. Ze stonden op uit het graf en kregen de Heilige Geest toegebeden. En ik wil je uitdagen voor 24 april of eerder. Denk eens goed na. Denk eens goed na over je leven. Hoor ik bij Christus, in Christus en door Christus. En Christus hangt niet net zoals in de katholieke kerk aan het kruis. Hij is er afgegaan. Hij is opgestaan voor jou, voor mij. En daar wil ik jullie mee zegenen. Jullie zijn zonen. En de vrouwen zijn ook zonen. En als je denkt als vrouw, hoe ben ik een zoon? Dan ben je net zoals dat ik een man ben, een bruid ben. Jij bent de zoon van God zoals ik de bruid van God ben. Ik sta hier met mijn bruidsjurk aan. Ik sta op hem te wachten. Kom maar. Daar wil ik jullie mee zegen. Amen.